Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 33 zingen wij het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 33 en daarvan het zevende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis en daarvan het 16e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Genesis 16, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 21... dat mij, o Heere, uw goede tierenheid toch overkom naar uw beloftenissen. en wat er verder volgt. Psalm 119, vers 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lees u Genesis 16. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. En zij had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abraham: zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd ten einde van 10 jaren, dat Abraham in het land Kanaan gewoond had. En zij gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar en zij ontving. Als hij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abraham: mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere richtte tussen mij en tussen u. En Abraham zeide tot Sarai: zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai vernederde haar. En zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. En hij zeide: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En zij zeide: ik ben vluchtende van het aangezicht mijn vrouw Sarai. Toen zeide de engel des Heeren tot haar: keer wederom tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voorts zeide de engel des Heeren tot haar: ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des Heeren engel tot haar: zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren. En gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broederen. En zij noemde de naam des Heeren die tot haar sprak: gij, God des aanziens. Want zij zeide: heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet? Daarom noemde men die put de put Lachai Roi. Zie, hij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de naam zijn zoons die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde.
Gemeente, wij vervolgen vanmorgen de prekenserie over Abraham. We zijn toegekomen aan het 16e hoofdstuk, het 7e vers. En de tekstwoorden voor deze morgen zijn Genesis 16, de versen 7 tot en met 16, waarvan we nu alleen het 13e vers aan u voorlezen. En zij noemde de naam des Heren die tot haar sprak, Gij God des aanziens. Want zij zeide, heb ik ook hier gezien, naar dien die mij aanziet. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte Hagar op de vlucht. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de terugkeer die van haar wordt geëist. In de tweede plaats letten we op het onderwijs dat haar daarbij dient. En in de derde plaats letten we op de ootmoed die haar daarin siert. Dus wij worden vanmorgen bepaald bij Hagar op de vlucht. Een drietal gedachten. In de eerste plaats de terugkeer die van haar wordt geëist. De versen 7 tot en met 9. De engel des Heren die haar beveelt om terug te gaan naar Sarai. Onze tweede gedachte, het onderwijs dat haar daarbij dient. Als ze terugkeert, dan zal de Heere haar rijk zegenen. De versen 10 tot en met 12. Daar kunnen we lezen welke grote zegeningen dat de Heere aan Hagar geven zal. En onze derde gedachte, de ootmoed die haar daarin siert. Zij gaat ook terug. En het is haar tot een verwondering dat de Heere haar in zijn goddelijke voorzienigheid heeft opgezocht en dat hij van haar blijkt te weten. Gemeente, wij hebben in de Bijbellezing woensdag stilgestaan bij het eerste gedeelte van Genesis 16. We staan nu stil bij het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. En we kunnen het hoofdstuk eigenlijk zo samenvatten, jongens en meisjes. Genesis 16 laat ons zien wat de gevolgen zijn als we niet op de Heere kunnen wachten. Genesis 16 laat ons zien wat de gevolgen zijn als wij een eigen oplossing zoeken. Dat heeft namelijk heel veel verdriet teweeggebracht. En ik mag wel zeggen, in de loop van de wereldgeschiedenis tot op de huidige dag toe, de weg van het ongeloof heeft grote gevolgen. Er is een verstoorde relatie tussen Abraham en zijn vrouw Sarai, want Sarai geeft Abraham de schuld. Er is een verstoorde relatie tussen Sarai en tussen Hagar. En dat heeft ook weer consequenties, want Hagar gooit haar hoofd in de wind. Zij verhardt zich. Ze is eigenlijk verbitterd door de omstandigheden die hebben plaatsgevonden. En ik moet ook zeggen, dat is alleszins begrijpelijk. Als je ziet hoe dat er met haar gehandeld is, dat is alleszins begrijpelijk dat dat bij haar niet overkomt. Inderdaad, Sarai moest zich diep schamen. Want zij is het geweest die deze raad aan Abraham gegeven heeft. Ten diepste is het Sarai geweest die, hoewel met goede bedoelingen, maar er toch een hele grote puinhoop van heeft gemaakt. Maar er is ook een andere kant. En die andere kant moeten wij ook niet uit het oog verliezen. Hagar verhief zich boven Sarai. Want zij was in verwachting, Sarai niet. Zij werd gezegend, Sarai niet. Zij wist haar plaats niet meer. Hagar was ook niet zonder schuld. En Hagar is met een boos hoofd de tent uitgelopen, de wereld in. En gemeente, zulke dingen gebeuren nog wel ook heden ten dagen. Daar waar afgunst en jaloezie een rol spelen. Daar waar de een zich verheft boven de ander. Daar waar iemand aanmatigend gedrag vertoont. Daar waar de een de ander de loef probeert uit te steken. Daar kan het allemaal leiden tot zulke gevolgen. En Hagar kiest haar eigen weg, maar het is wel de weg bij God vandaan. Ook al heeft zij daar dan haar redenen voor, maar het is wel de weg bij God vandaan. En die weg bij God vandaan is een doodlopende weg. Hagar vanmorgen, gemeente, is een beeld van de mens die wegloopt bij God. En daarin is Hagar eigenlijk een beeld van ons allemaal. Want wij zijn allen weggelopen bij God. En daarin is Hagar in het bijzonder een beeld van diegenen die willen breken met de Heere en zijn dienst. Misschien zijn er ook wel jongelui onder ons die dat van plan zijn om te doen. En die zeggen, daar heb ik mijn redenen ook wel voor om dat te doen. Want dit is er gebeurd en dat is er gebeurd en dat gaat mis in de kerk en dat zou niet zo moeten zijn. Ik heb er mijn redenen wel voor. Maar de weg bij God vandaan, de weg bij Gods inzettingen vandaan, hoe dan ook, is een doodlopende weg. En gelukkig als de Heere de mens daarin tegenkomt. Zoals de Heere ook Hagar tegenkomt. Want er staat, en de engel des Heere vond haar. De engel des Heere. Je ziet, jongens en meisjes, dat het woordje engel hier met een hoofdletter geschreven staat. Dit is niet zomaar één van de vele engelen. Nee, dit is de engel. Dit is de Heere Jezus Christus. Die ook in het Oude Testament verschillende keren verscheen. En dit is de eerste keer dat we dat op deze wijze lezen. Maar later lezen we ook in de geschiedenis van Mozes bij het braambos dat de engel des Heeren hem verscheen. Later lezen wij het ook bij Jozua, dat de engel des Heeren hem verscheen. Later lezen wij het ook bij de ouders van Gideon, dat de engel des Heeren hen verscheen. Dit is de eerste keer dat wij dat lezen hier in de Bijbel. De engel des Heeren vond haar. En dat is toch wel heel veel zeggen, dat de engel des Heeren niet eerst gaat naar Abraham. Dat de engel des Heeren niet eerst gaat naar Sarai. Twee mensen waarvan we zeker weten dat het kinderen van God zijn. Maar die op de Heeren niet hadden gewacht. Die een eigen gekozen weg gingen. En dat hij wel als eerste gaat naar Hagar. Hagar, van wie wij helemaal niet weten of zij een kind van God is of was. De Heere weet wat haar aangedaan is. De Heere kent haar droefheid. Maar de Heere weet ook dat ze van haar plaats is. En de engel des Heeren vond haar. Dit gaat niet van Hagar uit. Hagar zoekt niet. Hagar vraagt niet. Nee, het is de engel des Heeren die haar vindt. De engel des Heeren zoekt haar. De engel des Heeren vindt haar. De engel des Heeren kent haar. De engel des Heeren zegent haar. Het gaat allemaal van de engel des Heeren uit. Want als het van Hagar uit had moeten gaan, dan had ze haar weg vervolgd. En gemeente, zo is het ook vanmorgen. Als er een zondaar teruggebracht wordt, het gaat alleen van God uit. Er is niemand die naar God vraagt. En er is niemand die naar God zoekt. Er zijn wel mensen die het zelf oplossen. Er zijn wel mensen die het heft in eigen handen nemen. Maar dat is niet het vragen naar God. En de engel des Heren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan de fontein op de weg van Sur. Zij is op reis naar Egypteland. Ze was een Egyptische dienstmaagd, daar komt ze vandaan. Ze heeft het wel gehad met deze familie. Ze heeft het wel gehad met deze godsdienst. Zij keert terug naar het volk waar ze vandaan gekomen is. En ze is nu aan het uitrusten bij een Arabische fontein in de Arabische woestijn gelegen bij de plaats Sur. U moet denken aan een karavaanweg die door die Arabische woestijn heen liep. Een weg van 5 of 6 dagreizen naar Egypteland toe. En daar is een fontein en daar heeft ze een rustpunt gevonden. En daar zit ze moederziel alleen. Heel aangrijpend, de jonge vrouw, Hagar zal nog jong geweest zijn, in verwachting. Maar in plaats van blijdschap is er ontreddering. In plaats van meeleven is er eenzaamheid. Er is niemand die van haar omstandigheden afweet. En daar zit ze geheel alleen. En plotseling is daar de engel des Heren. En hij zeide tot haar: Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Hoort u de terechtwijzing? Wat een ontdekkend woord. De Heere zegt: Hagar, ik ken jou wel. Jij bent de dienstmaagd van Sarai. Dat ben je nog altijd, ook al onttrek je je daar op dit moment aan. Wat Hagar doet, dat is eigenlijk diefstal. Zij onttrekt zichzelf aan haar wettige meesteres. Niet dat daarmee de slavernij wordt goed gepraat natuurlijk, maar u moet het zien, u moet deze geschiedenis ook zien in de omstandigheden van toen en in de cultuur van toen. Zij was het eigendom van Abraham en Sarai en zij onttrekt zich daaraan. En zij neemt het kind van Abraham met zich mee. Zij onttrekt het kind aan haar vader en zij is van plan om dat kind naar Egypte te ontvoeren. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? Zou de engel des Heren dat niet weten, jongens en meisjes? Ja, natuurlijk weet de engel des Heren dat wel. De Heere Jezus Christus weet alles. Maar hij stelt deze vraag omdat Hagar na moet gaan denken. Zij moet het zich realiseren. Ze moet eens even stilstaan bij waar ze mee bezig is. Van waar komt gij? Ja, ze komt uit de tent van 2 kinderen van God. Dat heeft ze toch ook wel gezien bij al het verkeerde wat er gebeurd is. Zij komt uit de kerk. Zij is vanuit de wereld door Gods voorzienigheid op de erven van het genadeverbond terechtgekomen. En daar onttrekt zij zich nu aan. Ze onttrekt zich aan het woord. Zij stoten, zegt Kolbrugge in zijn schriftverklaringen, de kribbe om waar ze eerst uit gegeten heeft. Dat is eigenlijk wat ze doet. En gemeente Hagar is een beeld, heb ik al gezegd, van ons allen. Want wij zijn weggelopen bij God. Waar komen wij vandaan? We komen uit het paradijs. We komen uit de gemeenschap met God. We komen niet bij een kerkelijke gemeente vandaan, maar we komen uit het paradijs. En we zijn bij God weggelopen. En de Heere heeft ons in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid onder zijn woord gebracht. En nu zijn er mensen die willen zelfs daar nog bij weglopen. Bij de inzettingen van de Heere. Van waar komt gij, Hagar? Waar heeft de Heere u gebracht in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid? En waar zult gij heen gaan? naar Egypte land waar de God van de Nijl wordt gediend. Egypte, het land van de duisternis. Hagar, je hebt toch inmiddels wel genoeg gehoord om te weten wat er nodig is. Wat moet er van u terechtkomen? Het zijn hele belangrijke vragen die de Heere, de engel des Heeren, eigenlijk vanmorgen ook legt aan uw hart en aan jouw hart. En probeer daar voor jezelf eens een antwoord op te geven. Van waar komt gij? Waar heeft de Heere je in de weg van zijn voorzienigheid gebracht? En waar zult ge heen gaan? Waar meen je het geluk te kunnen vinden? En wat zal de eindbestemming zijn? En dan kom je er niet met de gedachte, ach, het voelt goed. Want niet alles wat goed voelt, dat is ook goed. Het voelde Hagar ook enorm goed om weg te lopen bij de tent. Daar had ze het wel gehad, maar het was niet goed. Van waar komt ge en waar zult ge heen gaan? En ze zeiden, ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouw Sarai. Dat is wel heel eerlijk. Nu spreekt ze toch weer met respect over Sarai. Ze was niet op haar plaats. Ze had haar vrouw niet mogen plagen. Ze had zich niet boven haar mogen verheffen. Inderdaad, mijn vrouw Sarai en ik vlucht van haar weg. Dat is toch eerlijk. En we moeten ook eerlijk zijn. Wij proberen altijd onze schuld te omzeilen. Maar we moeten eerlijk zijn. En ook al hebben wij misschien genoeg redenen om dit of dat te doen, maar wie zijn we zelf? Wat hebben we zelf gedaan? Dat wil de Heere aan Hagar laten zien. Jij was ook niet op je plaats. Jij mocht ook zo niet met je meesteres omgaan. Toen zeide de engel des Heeren tot haar, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Dat is wat. Moet zij zich laten vernederen? Moet zij zich laten gebruiken door Sarai? Nee, zo moet u dat woord van de Heere niet lezen. Maar vernederen, Sarai heeft haar vernederd. Dat wil niet zeggen dat Sarai haar geplaagd heeft. Maar Sarai heeft haar erop gewezen wat haar plaats was. Dat ook al was zij dan de draagmoeder van het kind, dat dat nog niet betekende dat ze niet meer moest luisteren. En dat is wat de Heere hier ook tegen haar zegt. Als hij zegt dat ze zich moet vernederen, dan wil de Heere daarmee zeggen dat ze haar plaats moet weten. De Heere houdt rekening met de gezagsverhoudingen zoals die in die tijd waren. En gemeente, dat doet de Heere nog. De Heere roept nooit op tot revolutie. Dat is niet de weg om een einde te maken aan de slavernij. Dat is niet de weg om het recht te krijgen, de revolutie. Nee, dat zal in een andere weg gaan. Keer terug, zegt de Heere. Onderwerpt u, zoals dat hoort. Geen revolutie, geen staking, geen verzet. Dat komt uit de Franse revolutie. Geen God en geen meester. Eigen baas, zelfs tot in eigen buik. Zo weten we. Keer weder, zegt de Heere, tot uw vrouw. Dat zou ze nooit gedaan hebben, jongens en meisjes. En waarom zou ze niet wedergekeerd zijn? Ja, wat zal er gebeuren als ze daar straks aanklopt bij de tent? Ze zal wel flink van langs krijgen. Ze zal wel geen leven meer hebben als ze dat doet. Ze zal er wel voor moeten boeten. Allerlei schrikbeelden komen haar voor ogen. En dat is nog vaak zo gemeend. Als het gaat over wederkeren, dan is er heel veel wat weerhoudt. Er is heel veel voor nodig om iemand die bij de kerk weggelopen is, terug te zien keren. En het is een wonder Gods als er zulke dingen mogen gebeuren. Ik zeg niet dat het zaligmakend is gelijk. Maar het is wel een wonder van God als iemand die zich afgekeerd heeft, terugkeert. Het is een wonder van God als er een verloren zoon of als er een verloren dochter weer terugkeert. Maar het kan. We zien het in deze geschiedenis. Er is maar één woord voor nodig. Er is maar één ontmoeting voor nodig. Keer weder en verneder u. Dat is de beste weg. De weg van ootmoed. Zij moet rechtsomkeer maken en het zal haar meevallen. Want ook al wordt er hier verder niet zoveel over geschreven in dit hoofdstuk, maar geloof maar dat ze een goede ontvangst gehad heeft. Geloof maar dat Abraham en Sarai ook hun les geleerd hebben in deze geschiedenis. En daarom, gemeente, wat u ook weerhoudt. Het zij in de menselijke verhoudingen waar het stuk gegaan is, daar roep ik u toe, keer weder. En daar waar het gaat over de verhouding ten opzichte van God, al zijn er misschien duizenden redenen waarom u dat niet zou wensen. En al denkt u misschien, dat kost mijn leven, maar ik roep het u toe, keer weder. Of ik zal het met een bekendere klank zeggen, bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? De vraag is of Hagar zo'n reis alleen zou overleven door de hitte van de woestijn. En of wij een leven zonder God overleven, dat is geen vraag. Maar dat loopt uit op de eeuwige dood, de terugkeer die van haar wordt geëist. We gaan naar onze tweede gedachte, het onderwijs dat haar daarbij dient. Voorts, zeide de engel des Heren tot haar. Voorts, als ze dit doet, dan zal de engel des Heren, die zal zichzelf niet onbetuigd laten. In de weg van terugkeren krijgt ze ook een belofte. Eerst verootmoedigen, eerst vernederen en dan zal de Heren haar groot maken. Maar gemeente, dat is nog de weg die de Heere met mensen gaat. Verootmoedigt u, vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Hagar was bezig om zichzelf te verhogen. Maar de Heere zal de nederigen verhogen. Ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen. Dat hebben we eerder gehoord. Dat lijkt op de belofte die ook aan Abraham is gedaan. Ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen. Inderdaad, in het eerst komt die belofte letterlijk overheen. De belofte over Isaac en de belofte over Ismaël. Ismaël zal ook de vader worden van een groot volk. Want uit Ismaël, jongens en meisjes, komen de Ismaëlieten. Uit Ismaël zijn de Arabieren voortgekomen. En de Mohammedanen zien Abraham ook als hun vader. Dat maakt het zo complex. Isaac ziet Abraham als zijn vader, maar de Ismaëlieten hebben ook Abraham tot hun vader. Ismaël zal ook tot een groot volk worden, dat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Zeker wat we hier lezen is een tijdelijke zegen. Het is niet de verbondszegen van de sterren aan de hemel. Het is een tijdelijke zegen, maar wel een grote zegen. En de Heere laat hier zien, gemeente, dat Hij de zegeningen in zijn handen heeft. En dat Hij de zegeningen schenken kan. En ook in welke weg dat Hij de zegeningen schenkt. Namelijk in de weg van gehoorzaamheid. Daar geeft Hij zijn zegen over. In de weg van wederkeer. Ook zeide de engel des Heren tot haar, zie, gij zijt zwanger. En gij zult een zoon baren en gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. Dus het zal goed gaan met haar zwangerschap. Het zal tot een goed einde komen. Als ze terugkeert, de jongen die zal gezond geboren worden. En de Heere zal geven dat hij deze naam zal krijgen, Ismaël. En dan gaat de Heere omschrijven wie nou precies die Ismaël zal zijn. Hij zal een woudezelmens zijn. De Heere maakt een vergelijking tussen dit kind en de woudezels. En wat zijn de woudezels? De woudezels, dat zijn de kleine ezels. En er is een verschil tussen die kleine ezels en de ezels die men houdt op de boerderij. Of een paard bijvoorbeeld. Paarden zijn te temmen. Er zijn grote paarden die uiterst gehoorzaam gemaakt zijn. Zij laten zich temmen. En dat is nou juist het probleem met die kleine woudezel. Die kleine woudezel is een wilde ezel. En die wilde ezel die is niet te temmen. Dat laat die ezel niet toe. Hij laat zich niet binden. Over die ezel wordt heel dichterlijk gesproken in Job 39. Daar zegt de Heere: wie heeft de woudezel vrij heen gezonden? En wie heeft de banden des wilde ezels gelost? Dien ik de wildernis tot zijn huis besteld heb en het ziltige tot zijn woningen. Hij belacht het gewoel der stad en menigelei getier des drijvers hoort hij niet. Wat hij uitspeurt op de bergen is zijn weide. En hij zoekt allerlei groensel na. Daar heb je het leven van de woudezel. De woudezel die houdt met niets of niemand rekening. De woudezel kiest de vrijheid. De woudezel gaat zijn eigen gang. En zo zal uw zoon zijn. En misschien zal dat Hagar ook wel enigszins goed gedaan hebben, want zij was een slavin. Zij was gebonden. Zo zal haar zoon niet zijn. Haar zoon zal vrij zijn. Als een Bedouïne zal hij heen trekken, daar waar hij wil. En zich van niets of niemand uit de omgeving iets aantrekken. En wat de Heere dan zegt is aangrijpend. Want hij zegt zijn hand zal zijn tegen alle en de hand van alle tegen hem. Hij zal niet alleen zo vrij zijn als een woudezel, maar hij zal ook een vechtersbaas zijn. Hij maakt ruzie. En met wie maakt Ismaël ruzie? Met iedereen. Met allen. Zijn hand zal zijn tegen allen en de hand van allen zal zijn tegen hem. Daar ligt een geschiedenis van de Ismaëlieten. Want dat zal niet alleen bij Ismaël zo zijn, maar je ziet die lijn ook doortrekken in het nageslacht. De Arabieren liggen overhoop. En er wordt wel eens gedacht dat de Arabieren alleen overhoop liggen met Israël. Maar dan vergeten wij dat men onderling ook voortdurend overhoop ligt. En het is alsof je dit woord nog altijd in de praktijk ziet. Zijn hand zal zijn tegen allen. En de hand van allen tegen hem. Eén grote onrust in het Midden-Oosten. Onder de Arabische volken. En tussen de Arabische volken en Israël. En hij zal wonen voor het aangezicht van zijn broederen. Wat betekent dat precies voor het aangezicht? Ten aanschouwen van. Het zullen buren zijn. Ten aanschouwen van de broederen. Maar sommigen leggen het ook negatief uit, dit voor het aangezicht van. Zo in de zin van op gespannen voet leven met. Ismaël zal op gespannen voet leven met Isaac. En Isaac zal op gespannen voet leven met Ismaël. Nou, dat zie je gebeuren straks in de tent van vader Abraham. Want er breekt oorlog uit, reeks in de kinderjaren. Een gemeente zeg ik te veel als we zeggen dat je dit vandaag de dag nog altijd ziet gebeuren. Moet u eens even kijken wat nou die zelfoplossing van Abraham en Sarai uitgewerkt heeft. Dit gebeurt nou als een mens niet op God kan wachten. En ik weet wel, 10 jaar wachten, dat is ook niet niks. En ik kan heel goed begrijpen dat Sarai dacht van dit moeten we zelf oplossen. En ze zal er een goede bedoeling mee gehad hebben. Maar nogmaals, ze heeft er één grote puinhoop van gemaakt. Net zo goed als ieder mens ook vandaag die niet op God kan wachten. Die dus geen geloof heeft, want dat is het. Die geloof die zal niet haasten. Die mensen die het zelf oplossen, die maken er een puinhoop van in hun eigen persoonlijke leven. En in het kerkelijke leven. En in hun gezinsleven. Want dat is niet waar de Heere zijn zegen over geeft. We hebben gezien, het genadeverbond is een eenzijdig verbond dat van Abraham vroeg wachten. Wachten op Gods tijd, wachten op Gods ingrijpen en dat vraagt geloof. O, dus het is de Heer helemaal uit handen gelopen hier. Nee, dat moet u ook niet zo zien, want het is een groot verschil of je het ziet vanuit de mens of dat je het ziet vanuit God. Ook de Ismaëlieten hebben wel degelijk een plaats in Gods raadsplan. Wij bidden jongens en meisjes ook voor het Palestijnse volk. En wij geloven dat de Heere zijn kerk niet alleen bouwt uit het Joodse volk. Dit weet ik van het Joodse volk. Dat de Heere daarmee door zal gaan tot de laatste dag toe. En dat weten we van de Palestijnen of van de Nederlanders niet. En in die zin is het Joodse volk een bevoorrecht volk. Maar de Heere heeft ook in zijn goddelijke raad een bedoeling met de nakomelingen van Ismaël. We zien het al op de Pinksterdag. Op de Pinksterdag worden de Arabieren ook genoemd. De Heere heeft er ook onder hen die ingewonnen worden voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Alleen dit moet Hagar weten. Dat haar zaad, dat is het niet. Haar zaad is niet de zoon der beloftenis. Niet in haar zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Nee, in het geslacht van Sarai zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Ismaël zal niet het heil van de wereld zijn. Maar de verlosser zal uit Abraham en Sarai geboren worden, die uit zijn lijf en een bloedeigen zoon van Sarai zal zijn. En daar moet Hagar onder buigen. En de vraag, gemeente, is of Hagar dat ooit heeft gekund. En de vraag is ook of wij daaronder buigen. Het is of het werkverbond of het genadeverbond. En heel veel kerkmensen komen nooit los van het werkverbond. Die zijn alleen maar zelf bezig om het op te lossen tussen God en hun ziel. Ze komen nooit aan een eind. Ze komen dus ook nooit bij Jezus. Want in het werkverbond is geen plaats voor Jezus. En degenen die geleid worden door de Heere in de weg van het genadeverbond. Oh, dat zijn ook dwaze mensen. En die proberen het soms ook zelf op te lossen. En die lopen tegen de puinhoop aan die ze zelf gemaakt hebben. Maar toch, ze vinden geen rust buiten Jezus. Abraham heeft in Ismaël geen zaligheid gevonden. Zijn hart blijft uitgaan naar het beloofde zaad, het onderwijs dat haar daarbij dient. We gaan naar onze derde gedachte, de ootmoed die haar daarin siert. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 83, waar we ook lezen van die nakomelingen van Hagar. Want er wordt gesproken over de Hagarenen. Psalm 83, vers 4 en 5. Want samen zijn ze het eens geraakt. Het verbond is tegen u gemaakt. Daar zien we Edoms tenten naderen, ginds Ismaël zich samen vergaderen, de Moabieten, Hagarenen en Gebal zich in het veld verenen. Psalm 83, vers 4 en 5. Onze derde gedachte, de ootmoed die haar daarin siert. En zij noemde de naam des Heren. En zij noemde de naam des Heren die tot haar sprak, gij God des aanziens. En dan blijkt dat dat spreken van die engel des Heren haar heel diep geroerd heeft. Dat blijkt ook uit haar reactie, want dat zijn eigenlijk hele kleine, ongeordende zinnetjes die in het Hebreeuws nog niet zo heel makkelijk te duiden zijn, wat ze nou precies bedoelt. Het is heel diep geraakt. Want er is iemand die van haar af weet. Er is iemand die haar omstandigheden kent. Er is iemand die weet wat ze van plan is. En dat raakt haar. Er is iemand die blijkbaar over de toekomst van haar kind dingen zeggen kan. En dat ontroert haar. En zij beseft en zij is vervuld met hoogachting dat het God is die tot haar spreekt. En zij noemde de naam des Heren die tot haar sprak, gij God des aanziens. Ze noemt de engel God. Ze beseft, dit is niet een ontmoeting met een mens, maar dit is een ontmoeting met God. En dat is geen kleinigheid. Dat ze mag zien dat Gods voorzienigheid ook over haar leven en ook over haar kinderen zal gaan. En ze zegt, heb ik ook gezien naar degene die mij aanziet? Heeft zij naar God gezien, jongens en meisjes? Heeft Hagar gebeden? Heeft Hagar geroepen daar bij die put? O Heere, help me toch, zoals sommige mensen op hun sterfbed zo roepen kunnen, help me toch. Nee, Hagar heeft helemaal niet geroepen. Hagar heeft niet gebeden. We lezen niet dat ze in de tent van Abraham tot de Heere geroepen heeft. Ook niet toen zij uitgehuwelijkt werd. We lezen niet dat ze toen gebeden heeft. En gevraagd heeft, Heere, mag ik hier wel aan meewerken? Of wilt u mij de kracht geven om daar niet aan mee te werken? Nee, ze heeft niet geroepen, voor zover dat wij weten. En God komt haar te hulp. God heeft naar haar ellende omgezien. In de weg van zijn goddelijke voorzienigheid. God wist in welke problemen dat ze zat. En God gaat zelfs eerder naar haar toe dan naar Abraham en Sarai. Dus dat is een heel groot voorrecht. Dat is voor Hagar onvergetelijk geweest. Daarom noemt men die put Lachai Roi. En Lachai Roi, dat betekent bron van de levende die naar mij ziet. God heeft naar haar gezien. Is dat nou de bekering van Hagar? Als iemand dat nou kan vertellen, zo tegen u, dat dit gebeurd is in zijn of haar leven, is dat nou de bekering? Wij hoeven niet te oordelen. En ik ga ook niet oordelen. Ik hoop dat ik daarvoor bewaard blijf, ook als ik bij u op bezoek kom. Of als het over mensen gaat. Wij worden niet geroepen om te oordelen. Ik word niet geroepen om over Hagar te oordelen. Maar ik mag wel luisteren. En ik mag het ook wel zeggen als ik soms iets mis. Dat mag wel. En als ik luister naar Hagar, dan mis ik nog wel iets. En wat mis ik dan? Ik prijs haar ootmoed en haar gehoorzaamheid. Dat is niet klein voor een mens om dat onder zulke omstandigheden te doen. Maar wat is nou nodig op weggereis naar de eeuwigheid? Ellende, verlossing en dankbaarheid. En hoe is de verlossing, jongens en meisjes? Nou ja, de verlossing is alleen door de Heere Jezus. En hoe ontwikkelt zich dat nou in het leven van Hagar? Krijgt zij de Heere Jezus nodig? Heel kinderlijk gezegd eigenlijk. Na dit grote gebeuren. Hoe gaat het straks in die tent? Wel, Ismaël spot met Isaac. Gaat helemaal niet goed tussen die twee. En dominee G. Boer schrijft in zijn preek over deze stof dat die spotlach van Ismaël een voorbode is van de blijvende spotlach van de halve maan tegen het kruis van Golgotha. Je ziet het wel ontwikkelen, je ziet het hier ontstaan eigenlijk. Die blijvende vijandschap in de tent, notabene in de tent van Abraham ontstaat het. Het ontstaat in de kerk. Het ontstaat in het huisgezin van Gods kinderen. Wat een blijvende oorlog zal zijn. Wat is er nou nodig? Dat we in Christus geborgen worden. Ik denk dat heel veel mensen Hagar gelijkzalig spreken. Hagar die moet aan het avondmaal. Hagar is een kind van God. Hagar heeft met de Here gesproken. Zij mag weten dat de Here naar haar omgezien heeft. Enzovoort, enzovoort. Maar ja, weet je nog dat ik aanhaalde vorige week dat Paulus Hagar noemt het verbond der werken? En één ding moeten we heel goed onthouden. In het werkverbond is voor Christus geen plaats. En straks dan luidt het, werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Dus niet alleen Ismaël wordt uitgeworpen uit de tent, maar ook Hagar uit de tent van Abraham. Nu is ze weggelopen en moet ze terug. Maar straks worden ze uitgeworpen. Waarom? Vanwege het gespot. En dan zegt de kanttekenaar, door deze uitwerping van Hagar en Ismaël uit het huis van Abraham werd afgebeeld dat alle die door het verbond der wet zoeken zalig te worden, uit het huis van God zullen uitgeworpen worden en de erfenis des eeuwige levens niet verkrijgen. Je ziet het ook gebeuren, gemeente, dat er op aarde al scheiding treedt tussen hen die de zaligheid zoeken in de werken en hen die de zaligheid zoeken in genade. Je ziet het aan de rechtse kant en je ziet het aan de linkerkant. En beide kanten raken elkaar, want het gaat om de werken. De mens moet het zelf doen. En daar waar de mens het zelf moet doen, daar is geen plaats voor Jezus. En ik ken het hart van Hagar niet. Maar ik lees niet wat ik bij Abraham lees van het verlangen naar Jezus. Ik lees niet van het geen rust hebben buiten Jezus. Abraham, hij kon geen rust hebben buiten Jezus. En dan lijkt Hagar eigenlijk op de vrome Joden. Aan de hele andere kant, die ook zalig wilde worden door de werken van de wet. Aangrijpend, kan wel ver gaan. Gemeente, laten wij, als de Heere in zijn voorzienigheid, hij heeft betoond dat hij van ons af weet, dat is groot, dat is groot. En dat mag je ook tegen de mensen vertellen en dat is een wonder. Als je moederziel alleen, zwanger, geen mens hebt die van je af weet en de Heere zoekt je op, dat is groot. En dat kan nog. Maar dat is nog niet de grond van de zaligheid. De grond van de zaligheid ligt alleen in Christus. En het lijkt of Hagar gericht blijft op Ismaël. En Hagar baarde Abraham een zoon en Abraham noemde de naam van zijn zoon Ismaël. Hij heeft het gehoord van Hagar wat er gebeurd is en hij is ook de Heere gehoorzaam. De Heere heeft gezegd dat deze jongen Ismaël moet heten. Abraham noemt hem Ismaël en dat is een mooie naam, want Ismaël betekent God hoort. God hoort. God heeft Hagar gehoord zonder dat ze riep. Zou de Heere dan niet horen, jongens en meisjes, als je wel roept? Is dat niet bemoedigend vanmorgen? Zou de Heere dan niet horen, kinderen des Heere zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Ik zeg hun dat hij hen zekerlijk recht doen zou. Dat predikt de naam van Ismaël, God. gehoord. Hij heeft de verdrukking van Hagar gehoord. En hij luistert zelfs naar onbekeerde mensen. In hun nood en omstandigheden. Dus zeg niet, als je naar het ziekenhuis moet en je weet niet of je genade hebt, ach, dan hoef ik bij de Heere niet aan te kloppen. O, de Heere hoort zelfs de stem van de jonge raven als ze tot hem roepen. Maar bouw er je zaligheid niet op, want de zaligheid ligt in Christus alleen. En Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Dus Ismaël wordt geboren, dan is Abraham 86. Aan het begin van dit hoofdstuk was hij 85. En dan gaan we volgende keer naar Genesis 17. Weet u hoeveel jaar daartussen zit? 13 jaar. En ik lees niet dat de Heere in die 13 jaar gesproken heeft. De Heere spreekt niet iedere dag in het leven van zijn kinderen. Maar de Heere komt altijd terug op zijn woord. En hij gaat altijd verder waar hij gebleven was. En de Heere, die moet vaak onze rommel opruimen. Want wat hadden ze er een potje van gemaakt? Eén grote puinhoop. Zoveel ellende. En de Heer had kunnen zeggen, ik trek mijn handen ervan af. Nou zoeken jullie het zelf maar uit. Maar de Heer heeft in al die ellende zijn volk niet losgelaten. En dat doet de Heer nog niet. Ook niet in 2023. De Heere volvoert zijn raad. Hij maakt plaats voor genade. Onder Jood en Heiden in de weg van het genadeverbond. En dat zijn mensen, gemeente, die moeten afleren om er met hun handen tussen te zitten. Dat zijn mensen die moeten op God wachten. En die het werkelijk van de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Amen.